Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dienst van vanmiddag vervolgen wij door samen te zingen Psalm 138, het vierde vers. De groepen 7 hebben die geleerd. Als ik omringd door tegenspoed. En wat er volgt, vers 4, Psalm 138. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen en ook het eerste deel van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen wij boek Jozua, het vierde hoofdstuk, Jozua 4. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met artikel 34, het eerste deel, belijden wij. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk Hem toegeëigend te zijn, Zijn merk en veldteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat Hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig Vader. Zo heeft Hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, alleen met rein water. Ons daarmede te verstaan gevende, dat gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, het welk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt, en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonde, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging des dierbare bloeds des Zoons Gods, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten, de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid, Zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Jozua 4. En het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende, neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, zeggende, neemt voor uw lieden op van hier uit het midden der Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen. En brengt ze met uw lieden over en stelt ze in het nachtleger, waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man. En Jozua zeide tot hen, gaat over voor de ark des Heren uw Gods, midden in de Jordaan, en heft u ieder 1 steen op zijn schouder, naar het getal der stemmen der stammen der kinderen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende, wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden alzo, gelijk als Jozua geboden had, en zij namen 12 stenen op, midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen der kinderen Israëls, en zij brachten ze met zich over naar het nachtleger, en stelden ze aldaar. En Jozua richtte ook 12 stammen op, stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. En de priesters nu die de ark droegen stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had het volk aan te zeggen. Naar al wat Mozes Jozua geboden had, en het volk haaste, en het trok over. En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heeren over, en de priesters voor het aangezicht des volks. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgaders de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgslieden trokken er voor het aangezicht des Heeren ten strijde naar de vlakke velden van Jericho. En te diezelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen zijns levens. En de Heere dan sprak tot Jozua, zeggende: gebied de priesters die de ark der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, zeggende: klimt op uit de Jordaan. En het geschiedde, toen de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weer in hun plaats en gingen, als gisteren en eergisteren, aan al haar oevers. En het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij leegden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan. Gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heere kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heere uw God vreest te alle dagen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 78, de eerste 4 versen. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. Tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de jeugdbond. De Heere zegene u met uw gaven. gemeente, na de afgelopen jaren, al een hele aantal malen, ik had er gisteren met u doorgepreekt hebt, is het nu het voornemen, als de Heer het geeft, om een serie preken te houden over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar beginnen we opnieuw mee, met de introductiepreek, die ook bij de catechisme steeds en ook in deze serie van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze preek wil ik met u houden vanuit tekstwoorden die we vinden kunnen voorgelezen Bijbelgedeelte. Jozua 4 als centraal tekstvers noem ik alleen vers 7b. Jozua 4 vers 7b. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij gedenkstenen. Twee aandachtspunten. De eerste plaats door God gegeven. Tweede plaats door mensen gezien. Het thema, gedenkstenen. Door God gegeven. Door mensen gezien. Onze eerste gedachte is door God gegeven. Gebeten jongens meisjes, in gedachten. Plaats ons naar het volk van Israël aan het einde van de lange woestijnreis. Het volk van Israël is nu heel dicht bij het beloofde land Kanaan aangekomen en staan nu vlak voor de rivier de Jordaan. Daar blijven ze nu 3 dagen. 3 dagen waarin de mensen bij het water van de Jordaan zullen hebben gekeken naar de overkant. En beseft zullen hebben tot hiertoe heeft de Heer ons geleid. De wolkolom ging telkens voorop. 'S nachts was er ook de vuurkolom. Nu waren ze zo dicht bij het beloofde land van Kanaan, het land wat de Heer beloofd had. Israëlieten keken uit over de Jordaan naar het onbekende Kanaan. In de wetenschap daar zullen wij straks wonen in vaste huizen. En een nieuw bestaan opbouwen. Wat zal dat heerlijk voor ons zijn. Maar, jongens en meisjes, het land Kanaan was wel heel dichtbij. Alleen, hoe moesten ze nu in het land Kanaan komen? Want er was geen pad door het water. En nergens konden ze plaats vinden waar het water heel laag stond. Het is nu de tijd van het voorjaar. De sneeuw op de bergen was pas gesmolten, waardoor het Jordaanwater nu juist heel erg hoog stond. Je ziet ze peinzen. Hoe zullen wij oor die diepe, snel stroomde rivier de Jordaan over kunnen steken met ons leger, met onze vrouwen, onze kinderen, onze spullen? Ik denk zomaar dat de Israëlieten in die 3 dagen wachten voor de Jordaan zullen hebben overwogen dat alleen nu nog maar de Heere helpen kan. In alle jaren van de woestijnreis hebben ze elke dag gemerkt dat de Heere voor hen heeft gezorgd. Maar als ze nu dat water van de Jordaan zien, ja, dan weten ze niet hoe het moet. Er zal opnieuw een wonder nodig zijn, nu om de Jordaan door te kunnen komen. Dat is dan ook precies het punt waar de Heere nu op aan gaat werken, op het wonder van de doortocht door de Jordaan. Op derde dag is het dan inderdaad zover. Jozua geeft bevel aan het volk dat ze zich heiligen moeten, zich wassen en schone kleren aantrekken, een teken dat de zondigheid en de onreinheid van hun hart weggedaan moest worden. Want morgen, zegt Jozua, dan zal de Heere een wonder voor jullie doen. De mensen doen wat Jozua gezegd heeft. De dag erna zegt Jozua tegen de priesters: neem de ark van het verbond en draag die voor het volk uit. Tegen het volk zegt hij: als je nou de ark ziet, ga daar dan achteraan. Kom er niet te dichtbij, hou afstand, laat ruimte open tussen jullie en de ark, zodat iedereen die ark kan zien. En dan gebeurt er nog iets bijzonders. Want Jozua wijst ondertussen uit elke stam één man aan. Opgeteld 12 mannen. Deze 12 mannen zullen straks een bijzondere taak krijgen als het volk en de ark de Jordaan zijn doorgegaan. Dat weten ze nu nog niet. En dan gebeurt het allemaal precies zoals Jozua gezegd heeft. De priesters nemen de ark met verbond op. Die dragen ze op hun schouders voor het volk uit. Terwijl het hele volk er achteraan komt. Jongens en meisjes, langzaam lopen ze in de richting van de Jordaan, die juist in deze tijd zo vol is en zo hard stroomt. De Jordaan komt dichterbij, maar hoe moet dat dan? Dan zien ze echt de rivier stromen, daar komt de oever ook in zicht. Opnieuw die vraag, maar hoe moet dat dan? Dan komen ze tot aan de oever zelf. En dan, jongens en meisjes, dan lopen de priesters met de ark gewoon door. Dat water van de Jordaan, dat spoelt al over hun voeten. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want ook al is juist in deze tijd van het jaar de Jordaan zo vol en stroomt die zo hard, wanneer de priesters die de ark dragen tot aan hun voeten in het water staan, ja, dan stopt dat. Dat water, dat zo hard stroomde, blijft opeens staan en gaat naar de zijkant en vormt dan een soort van hoge muur. Dat water, dat naar de zee afliep, dat stroomt weg, zodat er midden door de Jordaan een breed pad komt, waar het volk inderdaad over kan gaan. Vol verbazing en verwondering kijken alle mannen en vrouwen, jongens en meisjes, van het water naar het pad en van het pad naar de muren van water. Midden op dat pad blijven de priesters staan met de ark en het hele volk kan langs hen heen lopen de Jordaan door naar Kanaan. Dat duurt uiteraard best wel heel lang. Het gaat stap voor stap. Het zijn ook best veel mensen met de spullen en hun dieren erbij. Maar uiteindelijk is de laatste erdoor. De Israëlieten die zijn daadwerkelijk in Kanaan. Wat zijn ze blij? De mensen juichen en zingen ook van blijdschap. Een wonder, ze zijn veilig aangekomen. God heeft ze droogvoets door de Jordaan geleid. Ik kan wel begrijpen dat de mensen jaren later nog over gesproken hebben. Dat ook in de geschiedenis van het volk van Israël altijd een heel belangrijke gebeurtenis is gebleven. Dat ze daarom ook altijd aan kinderen en kleinkinderen hebben verteld, opdat ze niet vergeten zouden. Dat mochten ze eigenlijk nooit vergeten, wat God gedaan heeft, toen en toen, bij de doortocht door de Jordaan. Toen de Heere ervoor zorgde dat de rivierbedding droog viel en de priesters met de ark in het midden stil bleven staan. En de mensen met het zicht op de ark daarna ook zelf door de Jordaan heen konden gaan. Prachtig beeld, gemeente. Met het zicht op de ark. Met het zicht op de ark door de Jordaan achter de ark aan is de enige en de veilige weg. Wat de les hierin is voor ons. Geweten, de ark is altijd een symbool, teken van de nabijheid van de Heere op grond van het offer van de Heere Jezus. En het zien op de ark is nog altijd een beeld van het zien op de Heere Jezus, als Hij voorgaat en op hem gezien mag worden, ja, dan gaat het. Dan kunt u overal zijn. hoe moeilijk dingen soms zo kunnen zijn. En dan gaat het, ook als we de Jordaan van de dood voor ons zien verschijnen. Daar kunnen we mensen zo bang voor zijn, zo bevreesd voor zijn. Want gemeente zonder de ark, zonder Christus, betekent dat de eeuwige dood. Maar met de ark en met Christus betekent dat een doorgang tot het eeuwige leven, naar het Kanaan van de rust, die er overblijft voor het volk van God. Wie dan in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Gemeente, wat zijn het hier in Jozua 3:4 toch indrukwekkende gebeurtenissen geweest, met die doortocht door de Jordaan, de priesters, met de ark in het midden en het volk erdoor. Hij vervolgt van Jozua 4, ineens die 12 mannen uit elke stam van hoofdstuk 3 vers 12, waar Jozua die uitkoos, weer naar voren ziet komen. Toen las hij nog niets van de reden waarom deze mannen uit werden gekozen. Nu verandert dat, die krijgen van Jozua, in wezen van de Heer uiteraard, bepaalde taak. De manier waarop de verdere hoofdstuk 4 wordt uitgewerkt, dat komt soms een beetje warrig over. Laat ik een lijn proberen te maken. Dingen worden een beetje herhaald soms en nog een keer herhaald. Het is blijkbaar belangrijk genoeg om nog eens herhaald te worden, zodat het ook onze aandacht voortdurend houdt. Wat hun taak dan blijkt te zijn? Nou dit, als het volk de overkant van Jordaan heeft bereikt, worden deze mannen door Jozua weer teruggestuurd, die droge Jordaanbedding weer op. Daar staan nog steeds de priesters met de ark. Dan moeten deze 12 mannen stenen zoeken op het droge pad. Ieder van hen moet een steen uit die drooggevallen rivierbedding zoeken, in die omgeving waar de priesters nog altijd staan. 12 stenen, even meetellen gemeente, net zoveel stenen dus, zoals er stammen van Israël zijn. Die stenen moeten ze meenemen om die daarna neer te zetten op de plaats waar het volk deze eerste nacht in Kanaan door zal brengen. U begrijpt wel, op die manier worden die stenen een soort van monument. 12 stenen bij elkaar. Een grote steenhoop zou je kunnen zeggen, waaraan een bepaalde geschiedenis hangt. En zo gebeurt het ook. De stenen worden gepakt en neergelegd op de plaats die Jozua daarvoor aanwees. Er bestaat verschil van mening over de vraag of Jozua misschien nog eens zoiets liet doen, maar dan midden in de Jordaan. Dat betekent dus een soort van tweede monument naast dat wat op de oever al gemaakt was, wat alleen zichtbaar zou zijn als het Jordaanwater weer laag zou staan. Ik geef toe, een oppervlakkige lezing van vers 9 zou tot deze opvatting kunnen leiden. Maar de bredere context laat zien dat je uiteindelijk moet denken aan één groep van 12 stenen aan de oever van de Jordaan, daar waar het volk zojuist is overgestoken. Een herinneringsmoment als symbool van een rijke geschiedenis. Zijn, denk aan het thema van vanmiddag, gedenkstenen, door God gegeven als een stille getuige van Gods daden in Israëls volksgeschiedenis, ten diepste Gods heilsgeschiedenis. Op die manier zie je vanzelf de lijn naar voren komen naar deze introductiepreek op de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze belijdenissen, meervoud dus, zijn ergens ook van die gedenkstenen. de belijdenissen die God ook als van die monumenten gegeven heeft in de kerkgeschiedenis. Nu weet ik heel best dat je de eigen kerkgeschiedenis, ook rondom de belijdenissen, niet zomaar op één lijn kunt zetten met de huisgeschiedenis van de Bijbel. Zo moeten de opmerkingen ook niet opvatten, maar het punt loopt vanmiddag wel over dit, over het opmerken van Gods daden toen en de betekenis daarvan voor vandaag. Daarvan geloof ik met de Bijbel dat wij die niet mogen vergeten. Dat wij die steeds opnieuw moeten overdenken en belijden. En ook door hebben te geven aan de komende generaties, onze kinderen en kleinkinderen. Onze belijdenissen als gedenkstenen. Monumenten die spreken van de geschiedenis waarin de kerk zich op een bepaalde manier heeft uitgesproken. Jongelui, daarmee legt de kerk verantwoording af. En vandaag mogen wij er onze winst mee doen. Welke belijdenissen hebben wij dan? Ze staan achter in onze Bijbel. Het gaat om de Heidelbergse catechismus, Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nu heeft elk belijdenisgeschrift een eigen reden waarom die gemaakt is. Daarom heeft ook elk belijdenisgeschrift een eigen karakter. Terwijl ze alle drie nazeggen wat de Heere eerder vertelde in de Bijbel. En op een heel open en kwetsbare manier laten zien wat er nu echt leeft in het hart van een kind van God, in de harten van de mensen die de Heere dienen en liefhebben, de gelovigen. Dat gebeurt onder meer in de Heidelbergse catechismus. Deze catechismus uit het jaar 1563 is oorspronkelijk steeds bedoeld als een leerboek voor jongeren. Jongelui, het vragenboekje van vandaag bij de catechisatie, zeg maar. Maar dan wel een vragenboekje waarin de vragen en de antwoorden opkomen vanuit zo'n hart waarin de Heere is gaan wonen en werken. Dan deel je in de enige troost beide in leven en in sterven. Door de methode van vragen en antwoorden wordt duidelijk hoe de weg naar en het leven uit die enige troost in leven en in sterven er precies uitziet. En door alles heen komt de kern van de Bijbelse leer als vanzelf aan bod. Dat gebeurt daarna ook in onze Dordtse leerregels. In de tijd was het zo, van de Dordtse synode, dat er duidelijke grens werd gemaakt tegen dwalingen die in de Nederlandse kerk van de reformatie de kop opgestoken hadden. In 1618, 1619 werd deze synode gehouden, hebben er onder meer onze Dordtse leerregels aan te danken. Dan merk je vooral naar binnen toe wat er leeft in het hart van mensen die door genade in de Heer Jezus zijn gaan geloven die bij hem mogen horen. Dan staat niet de mens centraal met zijn keus, alsof God daarvan afhankelijk is. Nee, gemeente, dan gaat het in de kern om Gods genade alleen. God die de eerste is en blijft. Ik heb al eens een serie preken ook over gehouden. En het gebeurt als derde dan ook in onze Nederlandse geloof, beleiden ze buiten toe naar mensen in je eigen omgeving, die eigenlijk niet goed weten wat je in de kerk nu eigenlijk gelooft. Denk aan je buren. Denk aan je collega's. Denk aan je studiegenoten en noem maar op. Naar buiten toe laten zien. Hier sta ik voor. Guido de Bray wilde als auteur van deze belijdenis in 1561 op een vergelijkbare manier naar buiten toe laten zien. Hier staan wij voor. Dit is onze diepste geloofsovertuiging op grond van de Bijbel. Zullen ze dadelijk nog zien, hij gaf er destijds zijn leven voor. Jongens en meisjes, het gebeurde allemaal in de nacht van 1 op 2 november 1561. Bij Doornik. Stadje dat je vandaag nog steeds kunt vinden in het zuiden van België, vlak bij de Franse grens. In die nacht is de koning van Spanje in een kasteel daar om de nacht door te brengen. Dat is koning Philips II. Die is in die tijd de baas over het huidige Nederland, België en Frankrijk en ook zijn eigen land Spanje. In die nacht zie je gedachten hoe vlak bij de slotgracht een gedaante beweegt. Daar staat een man bij dat kasteel. Hij heeft een pakje in zijn hand. Dat pakje is zwaarder gemaakt met een steen. Daar kan hij er wat makkelijker mee gooien. En hij werpt dat pakje over de muur van dat kasteel. De volgende morgen wordt het pakje gevonden in de kasteelmuur en aan de koning gegeven. Die maakt het open en vindt er twee dingen in. In de eerste plaats een brief aan hem persoonlijk. En daarna een exemplaar van een boekje dat wij nu kennen als de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wie de schrijver is van deze belijdenis, u raadt het al, de bekende Guido de Bray. Guido de Bray groeide op in een rooms-katholiek gezin. Hij werd van beroep glasschilder. Doordat hij allerlei bijbelstaferelen moest schilderen op het glas, las hij zelf veel uit de Bijbel. Werd middel tot zijn bekering. Na zijn bekering ging hij over naar de reformatie. Daarna werd hij al snel predikant. Guido de Bray is in zijn denken sterk beïnvloed door Calvijn. Dat kun je merken op meer plaatsen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. In 1567, 6 jaar nadat hij de belijdenis geschreven heeft, is Guido de Bray gevangen genomen en uiteindelijk op het schavot gestorven vanwege de belijdenis van de naam van Jezus Christus. De twee brieven die hij uit de gevangenis schreef aan zijn vrouw en kinderen en aan zijn oude moeder, die zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. En ze zijn diep ontroerend om te lezen. Dan lees je hoe deze man die wist dat hij ging sterven vanwege de belijdenis van de naam van Christus hen troost. Hen troost als achterblijvende met de troost die te vinden is bij God door de Heer Jezus. Misschien vragen we het dus wel af. Maar wat bewoog deze man dan om deze belijdenis te schrijven? Een heel eenvoudige gemeente. De Bijbelse leer van de reformatie verdedigen om die uit te leggen aan anderen. Aan de overheid van die tijd en aan het hele volk. En dat is belangrijk. Heel belangrijk zelfs. Aan de ene kant te laten zien wat de verschillen zijn met de Roomse kerk. Aan de andere kant ook te laten zien wat verschillen zijn met de zogenaamde wederdopers. Dat was in die tijd een grote stroming. Deze mensen hadden nogal wat opvattingen die wij met hen niet deden. Ze wezen de kinderdoop af, weigerden de eed te zweren, erkenden de overheid niet. En vooral het laatste zorgde ervoor dat de overheid wederdopers zag als opstandelingen. Guy Rebret wilde heel graag duidelijk maken dat zij dat nu juist de reformatie zo niet is. Dat zijn wij niet, zegt hij eigenlijk. Wij zijn geen oproerkraaiers, nee, wij erkennen juist wel het gezag van de overheid. Vandaar ook dat best wel uitvoerige artikel 36 over de Bijbelse roeping van de overheid. Zo ontstond in 1561 de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die was oorspronkelijk geschreven in het Frans. Jaar later, 1562, werd die vertaald in het Nederlands. Toen de eerste synode van de Kerk van Nederland in 1571 in Emden samenkwam, hebben synodeleden deze belijdenis ondertekend en zo met elkaar beleden dat wat hierin staat voluit Bijbels is en dus gezag heeft in de kerk. Synode van Dordrecht, 1618, 1619, is deze belijdenis artikel voor artikel voorgelezen en is opnieuw vastgesteld wat hierin staat. Daardoor is de Nederlandse geloofsbelijdenis een Bijbelse belijdenis voor alle gemeenten van de kerk. Tot op de dag van vandaag is de Nederlandse geloofsbelijdenis een van de belijdenissen van de reformatorische kerken in ons land. Omdat de inhoud door en door Bijbels is, maar ook omdat de inhoud voor jongeren en ouderen na zoveel jaren ook vandaag nog geweldig actueel is, ook in onze tijd. Gemeente jongelui, zo geloven en zo belijden wij ook vandaag, ook in onze tijd. God heeft gedenkstenen gegeven toen en nu, opdat die ook vandaag door mensen zullen worden gezien. De tweede gedachte, door mensen gezien. Maar eerst gaan we samen zingen. Eerste vers van Psalm 49, gij volken, hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond. Vers 1 van Psalm 49. gemeente gedenkstenen, eerst door God gegeven, nu als tweede door mensen gezien. Daar ben ik bij vervolg wel, het volk van Israël is door de Jordaan gegaan. Dus meisjes, die 12 mannen hebben allemaal die steen uit de Jordaan opgepakt. Hebben ze neergezet op de kant bij de eerste rustplaats. Je begrijpt, een soort van aandenken. Een herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis. Daarna komen de priesters met de Ark des Verbonds ook op vanuit de Jordaan de kant op. Ze gaan de beloofde land van Kanaan binnen. Wat er dan gebeurt? Jongens en meisjes, nog maar nauwelijks zetten de priesters hun voeten op de kant of die muur van water, die stort weer naar beneden. Weg is het pad. De Jordaan is weer net zo vol als daarvoor. Dat er net daarvoor een groot wonder gebeurde bij de intocht in Kanaan kun je niet meer zien. Vandaar natuurlijk die opdracht van de Heere om 12 stenen uit de Jordaan daar neer te zetten. Deze vers 6 en 7, dan ook vers 21 tot en met vers 24. Waarom dat zo belangrijk is? Nou, hierom, wanneer mensen later daar voorbij zouden komen, kwamen ze altijd weer langs die stenen. Kun je voorstellen? In gedachten zie je een paar jaar later mijn vader lopen met zijn zoontje. Vader, hè, die hebben het nog meegemaakt. Voor hem misschien zijn deze stenen niet zo nodig, maar wel voor zijn zoontje. Hij wijst naar de stenen en vraagt, vader, wat betekenen deze stenen, waarom liggen die daar? En vader vertelt al onderwijzend over het grote wonder van de doortocht door de Jordaan. Hoe dat is na 25 jaar, of na 50 jaar, kun je je voorstellen, dan zijn er nog een paar die het meegemaakt hebben. Terwijl weer een paar jaar later de laatste Israëliet, die allemaal meegemaakt heeft en niet meer is, en iedereen die stenen nodig heeft om het te blijven herinneren. Want zo bleef het. 500 jaar later bijvoorbeeld, en weer later, toen het volk van Israël Jeruzalem een heiligdom had, en pelgrims in die omgeving, de Jordaan overstoken naar Jeruzalem en ook weer terug. De mensen kwamen alle jaren, alle eeuwen door, voortdurend langs die stenen. Zonder die stenen zou je niet meer weten dat er hier iets heel bijzonders is gebeurd. Door middel van die stenen zouden de kinderen, de ouders, nog blijven vragen, papa, mama, wat betekenen die stenen eigenlijk, waarom staan die daar eigenlijk? Jongens en meisjes, misschien heb jij ook al eens zoiets aan je ouders gevraagd. Toen je langs de naald hier in Apeldoorn kwam, dan kijk je ernaar en denk je, wat is het nou toch precies? Waarom staat er toch die naald? Waarom staat die er eigenlijk? Je ouders hebben toen misschien wel uitgelegd wat het betekende. Het was een cadeau van de Apeldoornse bevolking aan Wilhelmina toen ze trouwde met prins Hendrik. En ook een eerbetoon aan de ouders van koningin Wilhelmina, koning Willem III en koningin regentes Emma. Iedereen die er langskomt, wordt als het ware gedwongen om aan de mensen te denken voor wie die naald is bestemd. Op een bepaalde manier is het ook hier zo. Die stenen lagen er om door mensen gezien te worden. En alle generaties door zullen ouders het hun kinderen vertellen. Vergeet het niet. God liet de water van de Jordaan hier stoppen en het zal zijn tot in eeuwigheid. om tot in lengte van jaren de herinnering levend te houden aan Gods daden in Israëls geschiedenis. Opdat daarbij ook alle volkeren van de aarde de hand van de Heere zouden kennen, dat hij sterk is en de mensen altijd door de Heere zouden vrezen. Dat lees je in vers 24. Denk erover na met het achterhoofd de introductiepreek op de Nederlandse geloofsbelijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis als een levend monument om te blijven denken aan de zorg en de trouw van God in de geschiedenis van mensen. Heel eenvoudig, gemeente. Wat zeggen wij als ouders, als opvoeders en ambtsdragers, wanneer onze kinderen ernaar gaan vragen? Als ze bij u zijn en u vragen waarom eigenlijk, wat betekent dat? Zulke vragen herken je misschien wel. Gemeente, wat zeggen we dan? Dode stenen, dode woorden, dingen van vroeger, meer ook niet. Of zeg je dan, levende monumenten van de daden van de Heere, wat de Heere heeft gedaan, wat we van de Heere gekregen hebben. Het vertelt ons wat de Heere vroeger heeft gedaan en vandaag nog doet, ook in levens van mensen vandaag. Als je daar vandaag dus ook je voordeel mee moet en kunt doen. Gemeente jongelui, vergeet dat niet. Onderwijs is voor ons allemaal zo nodig, ook als het gaat over onze Nederlandse geloofsbelijdenis. In de verantwoording, in de uitleg, naar anderen, naar buiten toe. Dat was toen belangrijk. En vandaag bepaald niet minder. Laten we er naar zoeken om erin geworteld te zijn en de kern daarvan paraat te hebben. Dan denk ik aan de artikelen 1 tot en met 13. Dan gaat het over God. Lastige woord. De theologie. Ik denk aan de artikelen 14 tot en met 17. Dan gaat het over de leer van de mens. Lastige woord. Antropologie. Ik denk aan de artikelen 18 tot en met 21. Dan gaat het over de leer van Christus. Lastige woord, Christologie. Ik denk ook aan artikelen 22 tot en met 26. Dan gaat het over de leer van het heil. Lastige woord, over de soteriologie. Daarna de artikelen 27 tot en met 36. De leer van de kerk. Lastige woord, de ecclesiologie. En dan tenslotte artikel 37. De leer van de laatste dingen, lastige woorden, eschatologie. God, mens, Christus, het heil, de kerk, de laatste dingen, de toekomst. Hoe is het dan met ons, gemeente? Hoe is het dan met ons? Introductiepreek, Nederlandse geloofsbelijdenis, Jozua 4, het thema gedenkstenen. Door God gegeven, door mensen gezien. Ik hoop, in het verlengde daarvan, dat dat ook zo is bij u en bij jou. Door u en door jou gezien. Gekend in dat levende geloof wat je in heel de belijdenis tegenkomt. Dan sla ik het rijtje van zojuist nog even om naar het hart, waardoor je God leert kennen in wie Hij is in zijn deugden. Waardoor je jezelf leert kennen in wie je bent, in je vloekwaardigheid en schuld. Waardoor de Heere Jezus leert kennen, die als middelaar ook mij met God verzoent. Waardoor je voor jezelf de hand leert leggen op het heil in de Heere Jezus. En je deel uitmaakt en zicht krijgt op het wezen van de kerk. En je delen mag in een eeuwige toekomst met God. Gemeente, wij geloven en belijden. Dat zegt de kerk. Wij ook al. Met dat geloof in ons hart. Deze belijdenis op onze lippen. Heb je toekomst in meegaat over de dood en het graf heen. Hoe dat was voor Guido de Bray. Dat lees je in de brief die aan zijn oude moeder schreef met de dood voor ogen. Eigenlijk vlak voor zijn terechtstelling. Zal ik in de een zaak kort uit citeren. Hij zegt dan dit. Ik heb oorzaak tot grote blijdschap. Wanneer ik zie dat mijn meester Jezus Christus mij de eer aandoet om mij met hem aan zijn tafel te doen aanzitten. Mij zijn eigen brood tot spijs gevende. En mij uit zijn beker te doen drinken. Is dat een geringe zaak, zulk een Heere na te volgen? Hij, door wiens machtswoord hemel en aarde geschapen zijn. Hij, in wiens tegenwoordigheid de engelen en aartsengelen hun aangezichten bedekken en beven. En ik, ellendige aardworm, omringd door zwakheid en gebrek, het behaagt hem, mij, zijn vriend, en niet zijn dienstknecht te noemen. O, welk een eer! Zelfs aan zijn engelen bewijst hij die eer niet van hen te verwaardigen om voor zijn naam te lijden. En wie ben ik om zodanig een eer van mijn God te ontvangen? Voorzeker, als ik deze dingen overweeg, word ik opgetrokken tot in de hemel. Gemeente, jongelui, deze God leeft. Hij blijft dezelfde. Kennen wij hem nu echt en met ons hart, dan leer je het om de handen uit te strekken naar die grote toekomst die wacht. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Tot de sluit van deze dienst zingen wij Psalm 74 vers 2 en vers 20. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en wat er verder volgt. Verliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.